Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom een nieuwe aflevering van Adam, waar ben je? En vandaag als onderwerp, hoe kun je angst en onzekerheid overwinnen? Ja, hoe kun je dat overwinnen? Heeft ons geloof er iets mee te doen? Laat ik beginnen met dit. Er was eens een man die bang was voor de nacht. Niet omdat hij wist wat erin verborgen lag, maar juist omdat hij dat niet wist. De overdag die bracht hij met grote zekerheid door, maar zodra de zon onderging, vervloog zijn zekerheid als rook en voelde hij zich klein en kwetsbaar, een vreemdeling in een wereld die hem niet langer gehoorzaamde. Ik denk dat veel moderne mensen op deze man lijken. We vertrouwen op wetenschap en techniek en toch zijn we ook banger en angstiger dan ooit. Het is toch een angstcultuur waarin we leven. Hè? We vullen onze agenda's, onze schermen met informatie. Maar rust vinden, dat doen we niet. We verklaren het universum met onze wetenschappelijke kennis, maar verliezen de moed om erin te leven. Angst en onzekerheid zijn als diezelfde nacht. Niet te overweldigend, omdat ze zo vol gevaren zitten, maar omdat ze ons laten zien hoe weinig we werkelijk beheersen. En ik denk dat de eerste stap om angst te overwinnen, wat is dat? Niet controle, maar verwondering. Dat is ook een leidmotief in de Bijbel, verwondering. Dat een moderne mens probeert zijn angst te temmen door alles maar te proberen te verklaren. Maar ja, volgens mij maakt hij een fout, want angst verdwijnt niet door alles te begrijpen, maar door iets groters te bewonderen, iets groters dan jezelf. Een kind is niet bang in het donker als het de hand van zijn vader vasthoudt, terwijl het dan nog steeds donker is. De ridder vreest de schaduw van de draak niet als hij weet dat hij vecht voor een koninkrijk dat groter is dan zijn eigen leven, om maar zo'n middeleeuws voorbeeld te gebruiken. Angst is volgens mij het directe gevolg van een leven dat zichzelf als middelpunt beschouwt. En als we alles aan onszelf meten, ja, dan zou elke onzekerheid een aanval op ons lijken. Maar als we onszelf klein maken, hè, nederig, eenvoudig, maar geliefd, deel van een groter geheel beschouwen, dan verandert er iets. De sterren worden dan geen dreigende leegte, om het zomaar te zeggen, maar het werk van een hand die groter en sterker is dan wij. En de storm wordt dan geen dreigende chaos, maar een herinnering aan de wilde en ontembare kracht van een wereld die niet van ons is. En dat is een opluchting. Als je in de Bijbel kijkt, het tegenovergestelde van geloof is niet ongeloof, maar angst. Die mens die altijd maar zeker wil zijn, die is als een ridder die weigert op avontuur te gaan, totdat hem verzekerd wordt dat er geen gevaar is. Maar kijk eens naar het Bijbels, naar het avontuur, naar Abraham die op pad wordt gestuurd, naar Mozes, naar noem ze allemaal maar op. Een avontuur zonder gevaar, zonder onzekerheid, dat is geen avontuur, dat is meer een reisgids. Het leven is niet gemaakt voor absolute zekerheden, maar voor moed. En moed, dat is een paradox, zoals we die heel veel zien in de Bijbel. Dat betekent niet de afwezigheid van angst, maar het vermogen om iets te vrezen en toch vooruit te gaan. Abraham, ga naar het land dat ik je wijs. Ja, Wat staat hem allemaal te wachten? Onzekerheid, wat dan ook. En toch, hij ging. De moedige mens is niet de mens zonder twijfel, maar de mens die ondanks zijn twijfels het juiste doet. Angst en onzekerheid, nee, die verdwijnen niet door meer controle, door meer kennis of door meer voorzorgsmaatregelen. Ze verdwijnen als we ophouden te proberen alles te begrijpen. En in plaats daarvan beginnen te leven zoals een ridder in een groot verhaal. Met moed, met verwondering en met de zekerheid dat het universum, hoe vreemd het ook lijkt, de hand van een auteur draagt, van een schepper die het beter begrijpt dan wij het ooit zullen doen. En dat we ons daartoe richten en dat we ons daarover verwonderen. Vrienden, een tweede onderwerp wat ik graag met u even bespreek. Het vergt eigenlijk veel meer tijd. Het is een groot onderwerp. Toch, laat ik het proberen kort iets over te zeggen. Waarom laat God lijden toe? Je kunt je natuurlijk afvragen, God, als u goed bent, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? God kan natuurlijk ook afvragen, mensen, als jij zo goed bent, waarom is er dan al die ellende in de wereld? Want de mens vraagt aan God waarom pijn, verlies en verdriet, waarom hij dat toestaat. Maar een engel zou zich net zo goed kunnen afvragen waarom de mens onrecht, haat en onverschilligheid toestaat. De tragedie van de menselijke ziel is niet alleen dat ze lijdt, maar dat ze niet begrijpt waarom ze lijdt. En daar begint een paradox. Een paradox, dat zijn moeilijke dingen, de schijnbare tegenstrijdigheden. En toch, daarin zit vaak die diepe waarheid verscholen. En dat doet ons beter begrijpen waar het in ons katholiek geloof over gaat. Lijden is het grote raadsel dat ook in het hart van alle filosofen brandt. Hoeveel hebben hun daar hun vingers niet aan gebrand aan het onderwerp? Sommigen proberen het uit de wereld te denken. Ze zeggen dat het slechts een illusie is en wie verlicht is voelt geen pijn meer. Anderen accepteren dat het een brute werkelijkheid is. De wereld is een willekeurige chaos, zeggen ze dan. En wie sterker is, nou die overwint. Oftewel, ja, de wet van de jungle. Het christendom doet iets radicaal anders. Iets dat geen mens ooit zou hebben verzonnen. Het omhelst het lijden niet als een illusie, niet als een brute noodzaak, maar als een mysterie dat betekenis krijgt door liefde. Ja, het is een feit dat een God zonder een wereld zonder lijden ook een wereld zonder liefde zou hebben geschapen. Kijk, een mens heeft een vrije keuze en als hij dat niet zou hebben, ja, dan was hij een robot en wat heeft dat met liefde te maken? Maar mensen kunnen ook keuzes maken en ook keuzes maken die tot allerlei ellende leiden. De diepste dingen in het leven zijn niet alleen vreugdevol, maar ook pijnlijk. Het moederschap, de vriendschap, de trouw, de kunst. Een wereld waarin niemand lijdt, zou een wereld zijn ook zonder moed, zonder zelfopoffering en, dat is het grote punt, ook zonder ware liefde. Want liefde, als ze echt is, ja, doet pijn, het vraagt wat. Hè? Love hurts, je kent het liedje wel. Je kunt je afvragen, ja, waarom heeft God dan geen wereld gemaakt waarin we de vreugde en, van liefde ervaren zonder de pijn van verlies enzovoorts. Maar dat is alsof je vraagt waarom iemand een roman schrijft waarin helden sterven of wanneer een schilder niet gewoon altijd de zonneschijn schildert. Een verhaal zonder strijd, zonder verdriet, zonder gevaar, dat is geen verhaal. Dat is een ansichtkaart, vooruit maar. En een schilderij zonder schaduwen, dat is ook geen groot meesterwerk, maar eerder een, nou ja, een onbeduidende vlek, zou ik haast zeggen. En toch blijft de vraag steken als een splinter in het hart, hè, waarom dan zoveel lijden? Waarom ziekte, oorlog, natuurrampen? En de beste antwoorden die de mens hierop heeft bedacht, die klinken als uitleg aan een kind waarom de dokter, ja, een naald in zijn arm steekt of een pijnlijke wond moet schoonmaken. Het kind begrijpt het niet. En misschien kunnen wij het ook wel niet begrijpen. Maar dan het grote plaatje. Maar het christendom zegt iets dat alle andere verklaringen overtreft. God is niet een toeschouwer van ons lijden. Hij heeft het gedragen. En de wonderlijkste gedachte in heel de theologie is niet dat God de wereld heeft geschapen, maar dat hij die wereld en die tijd is binnengekomen bij ons hier op aarde. Dat de schepper van het heelal zichzelf als schepsel aan een Romeins kruis laat nagelen, geschonden door de pijn die wij kennen. Hij gaf geen filosofische lezing over waarom mensen lijden. Hij ging het allemaal niet uitleggen, het is geen theoretisch verhaal. Hij leed met hen en dat verandert alles. Want als lijden zinloos was, ja, dan heeft Christus, dan zou hij het vermeden hebben. Als het lijden een vergissing was, dan had hij het wel rechtgezet. En als lijden niet nodig was, dat kruis niet nodig was, ja, dan had God dat niet laten gebeuren. Maar in plaats daarvan maakte hij het lijden heilig. Hij veranderde de allerergste pijn in een weg naar verlossing. Hij bewees dat zelfs het ergste lijden, zelfs de dood zelf, niet het einde van het verhaal is. En dat is weer die paradox. Hè? We willen een wereld zonder lijden, maar God biedt ons iets groters. Niet de afwezigheid van pijn, maar de overwinning ervan. Niet een leven zonder strijd, maar een leven waarin zelfs strijd betekenis krijgt. En we weten toch, alles in het leven wat de moeite waard is, kost moeite. En je hebt dingen te overwinnen. En dat gaat niet zonder pijn, niet zonder problemen, zonder, ja, wat is het? En uiteindelijk is dat precies wat ons hart verlangt. Dat het betekenis krijgt. Niet een steriel paradijs waarin we niks kunnen verliezen, maar een episch verhaal waarin zelfs ons lijden kan worden omgevormd tot glorie. Het nogmaals, denk in die Bijbel, is eigenlijk een groot avonturenboek. Je wordt op pad gestuurd, maar je weet niet wat je te wachten staat. Misschien is dat de reden waarom God lijden toestaat. Omdat hij ons niet heeft geschapen als machines die alleen maar geluk kunnen programmeren, maar als helden in een groot avontuur. En het grootste avontuur is niet het vermijden van pijn, maar het ontdekken van een liefde die zelfs de diepste pijn betekenis geeft. Vrienden, een volgend onderwerp. Het is een aflevering deze keer, maar met wat losse onderwerpen. Dingen die u misschien, maar niet van mij ook zeker bezighouden. Een volgend onderwerpje is dit. God is almachtig. Die kent het verloop van de geschiedenis en van de toekomst. Hij is alziend, alwetend enzovoorts. En toch hebben wij een vrije wil. Kan dat samengaan? Als God weet wat er gaat gebeuren, heb ik dan wel een vrije wil? Er was eens een man die zei, als God weet wat ik ga doen, dan ben ik niet vrij. En als ik vrij ben, dan weet God niet wat ik ga doen. En hij vond zichzelf een bijzonder scherpzinnig denker, doordat hij ontdekte dat hij hetzelfde probleem had met zijn vrouw. Want ja, zij kende hem zo goed dat zij precies wist wat hij zou zeggen bij het ontbijt. Ze wist dat als hij boos was, zou hij de krant neersmijten en een donderpreek houden over politiek. En ze wist dat hij, als hij honger had, niet nadacht over filosofie. En als hij filosofeerde, niet nadacht over eten. Maar betekende dit dat hij geen vrije wil had? Nee, het betekende slechts dat zij hem kende en dat liefde altijd verder kijkt dan logica. En zo is het met onze verhouding tot God. Hij kent ons. Het is als met zijn moeder die haar kind goed kent. Die weet wat hij in bepaalde situatie, wat hij zal gaan doen. Hoe hij zal reageren. Het probleem van vrije wil en Gods alwetendheid is natuurlijk zo oud als de filosofie. En zo nieuw als de ochtendzon, laat ik maar zeggen. De moderne mens stelt de vraag alsof hij de eerste is die haar bedacht heeft. Maar in werkelijkheid hebben de grootste geesten van de mensen zich er al eeuwenlang over gebogen. En misschien hebben ze haar nooit opgelost, omdat het een probleem is dat alleen een goddelijk wezen volledig kan begrijpen, zoals een schaakbord nooit volledig kan begrijpen waarom de schaker zijn zet doet. En de mens zegt, als God weet wat ik ga doen, dan kan ik niet anders. Maar dat is alsof je zegt, als ik weet dat de zon morgen opkomt, dan is de zon niet vrij. Gods kennis is niet een keten die ons bindt, maar een begrip dat ons draagt. Hij kent niet alleen ons lot, maar ook ons hart. Hij weet niet alleen wat we zullen doen, maar ook waarom. En juist omdat hij ons volledig begrijpt, kan hij ons volledig vrijlaten. Klinkt misschien wel paradoxaal, en toch denk ik dat het zo zit. Stel je voor een schrijver die een roman schrijft. Hij kent zijn hoofdpersonage van binnen en van buiten natuurlijk. Hij heeft het zelf bedacht. Hij weet dat als hij zijn held voor een moeilijke keuze stelt, dat hij dapper zal handelen. Betekent het dat de held geen vrije wil heeft? De schrijver heeft hem zo goed geschapen dat zijn dapperheid echt is. En als de held kon spreken, zou hij zeggen: ik kies ervoor om te vechten, want dat is wie ik ben. Vrije wil en Gods alwetendheid lijken een paradox. En dat is precies waarom ze waarschijnlijk waar zijn. Dat heb je met paradoxen. De twee uiterste, en ze zijn allebei tegelijkertijd waar. En nogmaals, ik heb het er al eerder over gehad. Het is allemaal gebaseerd op die grootste paradox. Wie is Jezus? Is hij God of mens? Hij is 100% God en 100% mens. Alle twee is waar. Er zijn meerdere paradoxen, ook in de wetenschap. Hè? Licht is zowel een golf als een deeltje. En het is ook afhankelijk van wat er gebeurt als je ernaar kijkt. Dan denk je, kan het daarvan afhankelijk zijn? Ja, zo werkt de kwantumfysica kennelijk. En daarom is ook liefde zowel een gave als een keuze. En God is zowel oneindig groot als oneindig nabij. We zijn vrij, niet ondanks Gods kennis, maar precies omdat hij ons kent. We zijn geen marionetten aan een touw, maar schepselen die zo gewild en bemind zijn dat we mogen kiezen. Ja, zelfs tegen onze maker, tegen onze schepper in. En dat is misschien wel het grootste bewijs van zijn almacht en van zijn liefde. Dat hij almachtig genoeg is om ons te laten bestaan als vrije, eigenzinnige, soms rebelse, maar altijd, ondanks wat dan ook, geliefde wezens. Het is een vreemde gedachte, maar ook een heerlijke gedachte, dat de God die de sterren heeft geschapen ook jouw volgende keuze kent en respecteert en je toch vrij laat om haar te maken. Want liefde kan geen dwang dulden. En de God die liefde zelf is, heeft ervoor gekozen om niet alleen de wereld te scheppen, maar ook het wonder van de vrije ziel, die dan kan kiezen om lief te hebben. Even een pauze. Een stukje muziek. Thank you. We gaan verder. Vrienden, een volgende vraag. Hoe weet ik dat ik in het leven de juiste keuzes maak? Er was dus een man die op een kruispunt stond en niet wist welke weg hij moest nemen. Hij kwam op een T-splitsing. Hij kon naar links, hij kan naar rechts. Hij had weliswaar een kaart en een kompas en een reisgids. Maar hoe langer hij staarde naar links en naar rechts, hoe meer hij ervan overtuigd raakte dat hij de verkeerde weg zou kiezen. En wat doet hij uiteindelijk? Hij besloot daar maar te blijven en geen keuze te maken. Dat doet een beetje denken aan de mens van onze tijd. Hij is zo bang om verkeerd te kiezen dat hij liever niet kiest en ja, alle eindjes maar openlaat. En dan kom je nergens. Dat is de tragiek van onze tijd. We hebben meer kennis dan ooit tevoren, maar minder zekerheid. We hebben meer berekeningen dan de middeleeuwse alchemist, maar we hebben minder moed dan een middeleeuwse ridder. We wegen alle opties, rekenen alle risico's uit, maar als het moment van keuze komt, dan komen onze twijfels en zeggen we, ja, maar wat als? Het probleem is niet dat we niet weten wat goed is. De meeste keuzes in het leven zijn niet ingewikkeld, hè, maar juist simpel en moeilijk tegelijk. Iedereen weet dat het beter is om eerlijk te zijn dan te liegen, om moedig te zijn dan om laf te zijn, om lief te hebben dan om onverschillig te blijven. Het probleem is dat de juiste keuze meestal niet de gemakkelijke is. En dan gaan we twijfelen. We willen een garantie dat we niet falen, dat we geen spijt zullen krijgen, dat we de echte perfecte keuze hebben gemaakt. Maar het leven is geen rekensom, het is een avontuur. Kom ik weer op dat Bijbelse principe uit, hè? Het avontuur wat de Bijbel is, wat ons leven is. En de eerste les over juiste keuzes is misschien wel deze. Een keuze is niet juist omdat je hem zeker weet, maar omdat je met overtuiging maakt en er vervolgens voor gaat. De ridder, ik blijf maar over ridders praten, de ridder trekt niet ten strijde omdat hij een waterdicht strategisch plan heeft, maar omdat hij weet dat een gevecht soms noodzakelijk is. En de boer zaait niet omdat hij een contract met de regen heeft, omdat hij gelooft dat de oogst zal komen. Hij vertrouwt er maar op en daarom zaait hij. En hij wacht af, hij gaat ervoor. Het is niet dat hij zegt, ik zaai maar niet, want misschien wordt het niks. Ja, dan weet je zeker dat het niks wordt. Christen heeft nooit beloofd dat die keuzes gemakkelijk zijn, maar wel dat moed beloond wordt. Denk aan Abraham, denk aan Mozes, denk aan al die profeten. De moed wordt beloond. Makkelijk was het nooit. Die tweede les is misschien nog vreemder. Soms is het niet de keuze zelf, maar de manier waarop je ermee omgaat die bepaalt of de keuze juist is. Een man die de verkeerde carrière kiest, maar zich met vreugde en toewijding inzet, zal meer geluk vinden dan een man die de perfecte carrière kiest, maar er voortdurend aan twijfelt. Een huwelijk wordt niet gelukkig omdat twee mensen de perfecte keuze maken, maar omdat ze hun keuze trouw blijven. En dan misschien nog een derde les, dat is ook de laatste die ik dan kan bedenken. Misschien de meest verrassende. Zelfs een verkeerde keuze kan de juiste zijn in de handen van de juiste persoon. Een kind dat struikelt terwijl het zijn eerste stapjes zet. Nee, die heeft niet gefaald. Dit heeft leren lopen. Een kunstenaar die de verkeerde penseelstreek zet, die kan er een meesterwerk van maken als hij creatief genoeg is. En de God die het heelal heeft geschapen, kan zelfs onze verkeerde keuzes omvormen tot iets goeds, als we ze aan hem durven toevertrouwen. Dus als je voor een moeilijke keuze staat, 1. Wees niet bang. Kies moedig. Kies met vreugde. Ook met je verstand. Maar bovenal, kies iets. Want de enige echte verkeerde keuze is om niet te kiezen. En dan maar in zakken als neer te gaan zitten, want dan komt het eigenlijk op neer. Het leven is geen puzzel om op te lossen, hè? Maar een episch verhaal om in te leven. En de mooiste verhalen worden niet geschreven door mensen die nooit fouten maken, maar door mensen die, ondanks hun twijfels, het avontuur aangaan. En dan een laatste onderwerp van deze aflevering. Ik wou het over twee moedige mensen hebben die het avontuur aangingen. En wat voor een avontuur. En kijk eens hoe we het er nog steeds over hebben. Twee totaal uiteenlopende heiligen. De eerste is... Ja, er was een jongen die was zo groot dat men dacht dat hij traag was. En zo stil dat men dacht dat hij dom was. Hij at met de gretigheid van een reus en dacht met de diepgang van een filosoof. En de monniken die hem kenden noemden hem liefkozend de stomme os. He, stom in de zin van zwijgzaam, hè? Maar toen hij zijn mond opendeed, brulde de os zo luid dat zijn echo door de eeuwen blijft klinken tot op de dag van vandaag. Over wie heb ik het? Thomas van Aquino. Deze Thomas van Aquino was een van de zeldzame mensen die een evenwicht wist te vinden in een wereld die volledig uit balans was. En hij had de durf om zowel mysticus als filosoof te zijn, zowel heilige als denker, zowel nederig als groots. En in een tijd waarin mensen of geloofden zonder na te denken of nadachten zonder te geloven, deed Thomas iets revolutionairs. Hij bewees dat geloof en verstand, nee, dat zijn geen vijanden, dat sluit elkaar niet uit. Integendeel, het zijn bondgenoten. Dat is de grote verdienste van Thomas. Een grote heilige, de heilige met het grote verstand. Was hij een rationeel mens? Oh, zeker, zeker. Veel rationeler kun je het niet krijgen. Was hij een heilige? Een grote heilige. Zijn grootste verdienste was niet dat hij argumenten tegen het geloof weerlegde, maar dat hij liet zien dat het geloof zelf het krachtigste argument is. Hij sloeg geen brug tussen geloof en verstand, omdat ze gescheiden waren, maar omdat hij zag dat ze altijd al bij elkaar hoorden. Aristoteles had de menselijke reden tot grote hoogte gebracht, hè, de grote filosoof. Maar Thomas heeft die reden, het verstand, in een grotere orde geplaatst. Zoals een kind die de sterren bewondert en zich afvraagt wie ze daar geplaatst heeft. Je zou kunnen zeggen dat Thomas een man was die geen angst kende. Want waar anderen bang waren dat het denken het geloof zou vernietigen, dacht hij juist dieper. En waar anderen bang waren dat het geloof het verstand zou beperken, zag hij dat het de reden juist bevrijdde. Hij was niet bang voor de waarheid, omdat hij wist dat alle waarheid uiteindelijk van God komt, van Gods waarheid is. Zijn befaamde boek heet Summa Theologiae. Dat is niet zomaar een boek, het is een kathedraal van het denken. Geen willekeurige verzameling argumenten, maar een zorgvuldig geconstrueerd bouwwerk waarin elke steen een plaats heeft en elke spits naar de hemel wijst. Waar anderen zich verloren in abstracte redeneringen, zodat je dacht, waar gaat het over? Of vage mystiek, waarvan je dacht, van wat heeft het met mij te maken? Daar gaf Thomas orde, helderheid. Hij liet zien dat er structuur is in de schepping en dat het ergens op gericht is. Hij liet zien dat de vragen van het leven niet eindigen in wanhoop, maar in aanbidding. En zijn wereld heeft de wereld gered van de dwaasheden van zijn tijd en misschien nog meer van de dwaasheden van onze tijd. Het tegen de moderne mens die beweert dat geloof irrationeel is en dat het verstand dat er helemaal buiten werking is. Tegen die mens zegt Thomas, denk eens opnieuw. En tegen de scepticus die beweert dat er geen absolute waarheid is, je moet het maar geloven, zegt hij, je gebruikt logica om die zin te formuleren. En waar komt die logica vandaan? En tegen de nihilist die zegt dat alles zinloos is, zegt hij, de reden zelf roept je om verder te zoeken. Thomas van Aquino, hè, niet alleen een groot denker, ook een groot liefhebber van de waarheid. En het is uiteindelijk zijn grote verdienste dat hij met de eenvoud van een kind en de precisie van een filosoof begreep dat de waarheid niet slechts een idee is, maar een persoon. Want de diepste wijsheid van Thomas is niet te vinden in zijn argument, hoe briljant die ook mogen zijn, maar in zijn laatste gebed. Want wat bad hij na al zijn denken, na al zijn schrijven, na al zijn worstelingen met de diepste vragen, keek hij op naar het kruis en sprak: alles wat ik geschreven heb is slechts stro in vergelijking met wat ik nu zie. Overigens heeft die keer in een gebed Jezus ontmoet en die zei: je hebt goed over mij geschreven, Thomas. Wat zou je willen? En Thomas antwoordde: niets anders dan u, Heer. Misschien wel de grootste les van de stomme os, zoals hij genoemd wordt, dat de waarheid uiteindelijk, nee, het is geen syllogisme, maar een liefde die ons ver te boven gaat en ons tegelijkertijd thuis brengt. En dan die andere heilige. Een totaal ander iemand. Overigens, alle heiligen hebben twee dingen gemeen, hè? Liefde voor de Eucharistie, voor de biecht, en ook voor de schrift en uiteraard voor Jezus, maar vooral ook voor de Eucharistie en de biecht. Die andere grote heilige, heilige Franciscus, jazeker. Er was dus een man die zijn vader achterliet, zijn rijkdom afzwoer, de wereld introk. Ja, als een bedelaar, maar ook als een minnaar. Hij bezat niets en was toch rijker dan koningen. Hij sliep onder de blote hemel en was toch gelukkiger dan prinsen in hun paleizen. En het vreemdste van dit alles was, waar anderen zich tot God wenden om troost te zoeken in de ellende van de wereld, keerde hij zich tot de wereld zelf en vond daarin de vreugde van God. Denk daar zo van na. De heilige Franciscus die was niet groot omdat hij de wereld verwierp. Dat deed hij niet. Maar omdat hij voor het eerst werkelijk zag. En voor hem was de zon geen brandende bol gas, maar broederzon. En het vuur, nee, geen chemisch proces, maar broedervuur. En vogels waren niet alleen gevleugelde wezens, maar koormuzikanten in een lofzang die al sinds de schepping had geklonken. Hij ontdekte geen nieuwe wereld, hij ontdekte dezelfde wereld opnieuw. En dat is veel moeilijker. En hij zag in alles Gods hand. En zelfs in, Bob Dylan zou zeggen, zelfs in een korreltje zand aan het strand kan ik de schepper ontwaren. De grote verdienste van Franciscus was dat hij de mensheid, hij gaf die een nieuw perspectief, of beter gezegd, een oud perspectief dat men vergeten was, hè, waar filosofen, denkers, theologen zich afvroegen hoe de mens zich kon verheffen tot God, ontdekte Franciscus dat de eerste stap naar de hemel bestond uit op de knieën vallen van vreugde over de schepping, over de aarde. Hij riep, nee, niet op tot minachting van het materiële, maar tot het besef dat zelfs de meest nederige dingen, water, wind, een boom, een bloem, dat die geheimen bevatten die de wijzen vaak over het hoofd zien. Franciscus was de man die rijk werd door alles af te staan. Hij was de heilige die zichzelf zag als de hofnar van God. Een dansende clown, een dansende dwaas die de engelen aan het lachen maakte. Hij was de ridder die geen zwaard nodig had, omdat hij begreep dat de vijanden die er werkelijk toe deden, het hebzucht, trots, angst, niet konden worden verslagen door staal, maar door vreugde en gebed. Zijn armoede was niet triest, nee, het was uitbundig. Hij preekte niet door geleerde traktaten te schrijven, maar door in de velden te zingen. Hij had geen theorie over nederigheid, hij was nederig. Hij had geen theorie over vergevingsgezindheid, hij was vergevingsgezind. En in een wereld waarin armoede werd gezien als een vloek en rijkdom als een zegen, liep Franciscus in lompen en riep uit dat hij rijk was. En iedereen die hem zag, jazeker, die geloofde hem. Zijn heiligheid was geen droevig iets. Hij was geen sombere asceet die zichzelf kwelde omdat het moest. Hij was iemand die in de liefde van God een vreugde had gevonden die zo overweldigend was dat hij niets anders meer nodig had, niets anders meer wilde. En waar anderen zich onthielden van het leven om zichzelf te disciplineren, omhelsde hij het leven met een passie die het deed oplichten als een heilige dans. Ten slotte dit. Franciscus herinnerde de wereld eraan dat de hemel niet een verre, onbereikbare plaats is, maar iets wat overal te vinden is, voor wie met verwondering kijkt, En met verwondering, weer dat woord, hè. Hij leerde ons dat het universum, nee, dat is geen koude machine, maar een feestmaal dat wacht om gevierd te worden. En misschien is dat wel zijn grootste verdienste, dat hij ons liet zien hoe we moeten leven alsof alles een geschenk is. Omdat het dat werkelijk is.
Adam, daar ben je, Adam, mijn zoon.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind, Adam. Blijf nu, je wordt door mij bewaard.